Christmas carol that looks out.
Thank you.
Immanuel, God met ons. Dat vieren wij deze zondag, de komst van God in de vorm van zijn Zoon in deze wereld. En met deze groet heten wij u hartelijk welkom in deze dienst op eerste kerstdag van wijkgemeente Pauluskerk. U hier aanwezig en u die deze dienst nu of later beluistert en beleeft via internet. Vanmorgen is de voorganger, onze wijkpredikant, dominee Van den Berg. Christiaan Ingelsen zal de vleugel en het orgel bespelen, u heeft er al van kunnen genieten. En Nelly en Emma van der Gade zullen op de harp spelen. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. En we mogen ons verheugen op een volle kerk. Dat is heel mooi. Maar heeft u of jij al kennis gemaakt met degene die naast je zit? Misschien is het goed om dat even te doen. En elkaar dan ook meteen uit te nodigen voor de koffie of thee. Het is goed dat u zo op deze manier kennis maakt en het is goed ook wellicht om die kennismaking straks voor te zetten bij het koffie en thee drinken hier achter mij in de brug, waarvoor u dus van harte bent uitgenodigd. Heeft u vragen over onze wijk of over deze dienst, dan is daar na de dienst de gelegenheid voor. Mijn naam is Rien Traubost en als ouderling van dienst sta ik u graag te woord. Tijdens de dienst is er ook een collectemoment en de doelen en hoe u kunt geven zullen dan worden toegelicht door de diaken van dienst Dirk Hakkensteegd. Dan zullen we nu de adventskaars aansteken, ik mag zeggen 5 kaarsen, en dat wordt gedaan door Hadassa Hilgers.
De kaars voor kerst flonkert blij en ieder mag het horen. Het lange wachten is voorbij, de heiland is geboren.
Dankjewel, Hadassa. Dan is er ook een symbolische bloemschikking hier naast mij. Vandaag sluiten we het advent- en kerstproject af. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Een tekst uit Johannes 1, vers 14. Met kerst vieren we de komst van Gods eigen Zoon, Jezus, het licht van de wereld. Maria en Jozef waren ontvankelijk voor Gods geest. Zij volgden de aanwijzingen van de engel op. En ze zijn daarmee een voorbeeld voor ons. Staan wij, net zoals zij, open voor het werk van Gods geest? Waar brengt Gods geest ons in deze tijd? Laten we samen zoeken naar momenten, plekken en manieren om ontvankelijk en opmerkzaam te zijn voor Gods geest en voor zijn werk. Kerst is het feest van het licht. De hemel en aarde zijn verbonden door de geboorte van het kind, de Heer Jezus. De schikking bestaat uit veel witte bloemen. Zij verbeelden de zuiverheid. En het groen in de schikking verwijst naar Gods eeuwige trouw. Als introïtus willen we deze dienst aanvangen met het zingen van Hemelhoog, lied 159, vers 1, 2 en 3. Wijs mij de weg naar Bethlehem. Dus Hemelhoog, alle 3 de versen. Hemelhoog 159, alle drie de versen. Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Pauluskerk mag ik u allen een gezegende dienst wensen.
Laten we stil worden tot God. Ook vanmorgen, op deze kerstmorgen, verwachten we alles van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In een van zijn brieven schrijft Paulus: ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijkgesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Kerst en Pinksteren worden hier eigenlijk in één adem genoemd. Geopenbaard in een sterfelijk lichaam is Christus en in het gelijkgesteld door de geest. En over kerken en Pinksteren die eigenlijk samenvallen, daar zal het vanmorgen onder andere ook over gaan. Uit een andere brief van Paulus. Zover is het nog niet, we gaan zingen. Natuurlijk gaan we zingen, juist met kerst zingen, dat het een lieve lust is vanwege dat grote geheim, dat diepe mysterie, dat God naar ons is toegekomen. We zingen twee liederen achter elkaar. Allereerst lied 477, komt allen tezamen. En daarna het lied Er is een roos ontloken, lied 473. is toch extra mooi als dit lied zingt over winterkou, dat het buiten geen 15 graden is. Maar dat u door de schrale kou hier naar deze warme kerk bent gekomen. Het is een middeleeuws lied. Het ontstond toen de winters echt nog streng waren. En ik weet wel, kerst is waarschijnlijk helemaal niet in de winter gebeurd. Maar toch, het geeft zo'n lied extra diepte. Toch? We gaan ons geloof vanmorgen belijden. En we doen dat ook met oude woorden uit de Heidelbergse catechismus, zondag 14. Waarin het gaat over het ontvangen zijn van Jezus van de Heilige Geest. En dat hij geboren is uit de maagd Maria. Daarna zingen we uit Psalm 98 het eerste en tweede couplet. Eerste en tweede couplet van Psalm 98 na het belijden van ons geloof. En ik verzoek u voor zoveel mogelijk op te staan van uw plaatsen. We belijden ons geloof vanmorgen met de volgende woorden. Wat betekent die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dit, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest, de echte menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk tot het geslacht van David te behoren. Zo is hij zijn broeders en zusters in alles gelijk, maar zonder zonde. Welke waarde heeft voor u de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dit, dat hij onze middelaar is. En dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. Zullen we samen bidden. Ja, Heer onze God, wij danken u dat zo'n oude psalm toch eigenlijk het grote mysterie van kerst al helemaal bezingt. Dat u trouw bent gebleven. En dat u uw belofte heeft vervuld. Dat u naar Israël toe bent gekomen. Uw volk de Messias heeft geschonken. Anders dan velen verwachten. Als een kind in een voerbak. In een stal. En toch, juist zo, zo klein, zo kwetsbaar, bent u koning geworden. En is dat heil van u tot in de verste landen doorgedrongen. Ook in ons eigen kikkerlandje. Ook in deze stad mogen wij vandaag vieren, zingen, het uitjubelen dat uw heerlijkheid ontvouwd is. Uit de doeken is gedaan in Christus, onze Heer. En we bidden u, Heere, dat we allemaal vanmorgen, hier in de kerk en thuis, die toonhoogte mogen vinden en mogen houden. Kom daarom zelf met uw Heilige Geest, want ook op kerst zijn we van die geest van u zo afhankelijk. Dat hij ons volmaakt als we zingen, als we spelen, als we luisteren, als we spreken, als we geven en ontvangen. Als daar uw geest in is, dan bent u er zelf in. Maar als u er niet in bent, dan kan het nog zo mooi aan de buitenkant zijn. Maar is het leeg? Vul ons daarom allemaal met uw geest. De geest van de geboren Heer. De geest van u. We bidden u ook voor de kinderen, als zij straks naar hun eigen ruimte gaan. Ook daar zullen horen over kerst. Dat prachtige verhaal van u. Dat waar is. Helemaal waar. Help de leiding bij het vertellen. Bij de verwerking. En mag ook de kinderen opnieuw onder de indruk raken van uzelf. Wees bij de allerkleinste, bij de oppas, dat het goed en veilig zal zijn. Wij bidden u voor de mensen thuis die met ons meekijken en luisteren. U kent hen, hun situatie, die misschien moeilijk en zorgelijk is, van ziekte en pijn, van ouderdom en beperkingen. Wees ook daar aanwezig, met datzelfde woord van u, met diezelfde geest. En zo leggen we heel deze dienst, deze kerstdienst, in uw handen neer. Samen met al die andere diensten in de stad, in ons land, in deze wereld, nu of nog later. Bouw uw koninkrijk. Voed ons allemaal met uw woord. We bidden het u. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar kinderlied zingen uit Opnieuw de Bundel Hemel Hoog. Lied 156, vrolijk kerstfeest. We zingen dat, daarna wil ik nog iets zeggen. En daarna mogen de kinderen van groep 1 tot en met 6 naar de kinderlevenis. Dus bij het zingen kun je gewoon nog even blijven zitten. En ook wat ik daarna ga zeggen.
Thank you.
Ja, we hebben het gezien vanmorgen bij iedere adventskaars, 4 stuks, en de kerstkaars, de 5e erbij. Eigenlijk elke keer, want dat was niet alleen vandaag, dat was 4 zondagen hiervoor ook zo, werd er dan door een kind een mooi gedichtje voorgedragen. En dat wil ik eigenlijk vanmorgen voor jullie ook doen, voordat jullie het kerstverhaal zullen horen in de kindernevendienst. En dit is het gedicht. Lang geleden. 1, 2, 3, 4 woordjes op papier. Woordjes voor je oren. Zet ze open. Moet je horen. Lang geleden, ver van hier, werd een kind geboren. Even klein als vroeger jij. O, wat was zijn moeder blij met zijn armpjes en zijn beentjes, met zijn vingertjes en zijn teentjes, met zijn mondje aan haar borst. Kom maar kindje, met je dorst. Lang geleden, ver van hier, het verhaal staat op papier, hoewel 1000 engelen zongen, tot de harten opensprongen voor dat wonderenbericht. Eindelijk was de mens geboren, die geheel bij God wou horen en zou lopen in het licht. Ons zou leren hand in hand mee te gaan naar Vredeland. Het verhaal staat op papier, maar gebeurt ook nu nog. Hier. En zo is dat. Mogen jullie ook ontdekken in de kindernevendienst. Straks zien we elkaar weer hier vooraan bij de tafel, bij de stal waar het zal gaan de laatste keer over het kerstproject. Goede kindernevendienst en tot straks. Ja, afgelopen zondag was het nog even spannend. Toen werd ik wakker met 38,5, koorts. En ik dacht, als dit die griep is, waar ik al veel over gehoord had, dan duurt die een week en dan wordt dat nog heel ingewikkeld met kerst. Goddank was het een schampschot, denk ik, van die griep. U ziet me staan, maar ik kreeg een appje van een kattengezant en dat vond ik zo lief. Die kattengezant zei, dominee, kan ik u een beetje helpen? Zal ik de schriftlezingen voor u doen? Dat is toch aardig. En daarom, Jasmijn, mag jij vanmorgen de schriftlezingen doen. De eerste is uit het bekende kerstevangelie, Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En na die eerste schriftlezing zingen we uit het lied 506. Wij trekken in een lange stoet. U hoorde dat de organist zojuist al spelen. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Jasmijn.
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. De eerstvolkstelling vond plaats tijdens het bevind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging naar de stad Nazareth in Galilea, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in nachtverblijf van de stad.
Thank you.
Ja, de tweede schriftlezing zou je misschien niet direct verwachten in een kerstdienst, maar die is uit de Galatenbrief. Galaten 4, vers 1 tot en met 7. En ook die lezing zal door Jasmijn gedaan worden.
Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij is onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God.
Dankjewel, Jasmijn. We zingen nu Ik kniel aan uwe kribben, Heer. Hemelhoog 139, 1 en 3. Tekst voor de preek is met name uit het tweede gelezen gedeelte, uit Galaten 4. En daarvan vers 4 tot en met 6. En ik zal die woorden nog een keer lezen. Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen, opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn zoon gezonden, die Abba, Vader roept. Thema van de preek is kerstbrief. En ondertitel als kerst en Pinksteren op één dag vallen. Gemeente van Jezus Christus. Een van de leuke dingen van de kersttijd blijven toch die kerstkaartjes die je krijgt. Die mensen versturen. En ik heb even een greep gedaan uit het mandje bij ons vlakbij de kerstboom. En ik kreeg er vanmorgen zelfs ook nog eentje hier. Prettige feestdagen. Zelfgemaakt kerstkaartje. Mooi. Gezegende kerstdagen met de bekende kersttal. Een rood bosje. Kan ik al een hele preek overhouden. Doe ik niet. Hey, wat zien we hier? Dat is wel een hele aparte. Een schip. Een boot van van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Redding! Heeft natuurlijk ook alles met kerst te maken. En wat zit daarin? Echt waar? Een hele brief. Een brief waarin vol dankbaarheid alles gedeeld wordt, heel veel gedeeld wordt, wat in het afgelopen jaar ontvangen is. Ja, juist zo'n brief, als een brief tussen de post zit, dan laat je de rest even liggen en dan scheur je die envelop open. Zeker. Zeker, sowieso, persoonlijke brieven zijn bijzonder. Die laat je niet in de envelop zitten, anders ben je wel heel bot. Vanmorgen, gemeente, zit er voor ons allemaal een brief tussen de kerstpost. Een brief waarin het inderdaad over kerst gaat. Juist over de bedoeling van kerst. Althans, Gods bedoeling. Met kerst. En die brief, die is dus van Paulus. Kijk, een brief is persoonlijk. Een brief is geadresseerd. En zoals gezegd, daar kun je eigenlijk niet omheen. En in briefvorm kom je ook vaak sneller to the point. In een brief zet je vooral het allerbelangrijkste, wat op je hart ligt. In dit geval, wat zit er eigenlijk achter? Wat zit er onder het kerstgebeuren? Wat is de intentie daarvan? Wat is Gods intentie, zijn drijfveer? Het kerstevangelie in briefvorm. Persoonlijke brief aan ons allemaal geadresseerd. Met daarin dus het allerbelangrijkste over kerst, de kern van kerst. Nou, die brief die maak je toch bij wijze van spreken subiet open. En dan verslinden toch je ogen. De regels. De letters. Wat is de kern van kerst? Nou, daar begint onze tekst mee, vers 4. Toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn zoon. Hier heb je het. De bestemde tijd, dat wil zeggen het beslissende keerpunt. Dat is de komst van Christus. En eigenlijk kun je dat al aan onze jaartelling zien. We vertellen vanaf Christus geboorte. 2025 na Christus. En alles wat daarvoor gebeurd is, dat doen we zoveel jaar voor Christus. Dus zo allesbepalend is de komst van Jezus. Naar deze wereld. Of zoals Paulus het zegt. Toen zond God zijn zoon. En in het Grieks wordt daar een woord gebruikt dat eigenlijk uitzenden betekent. En dan denk je toch onwillekeurig aan een militaire uitzending. Dat militairen worden gezonden op missie. Nou, dat is eigenlijk best een heel goed beeld. Eigenlijk zo en nog veel omvattender is Jezus uitgezonden door God. Op missie gezet. Vredesmissie. Ook hij komt van elders. Van buiten het conflictgebied, zeg maar. Hij komt immers vanuit de hemel. Bij God vandaan. Hij is, las ik ergens, als een soldaat die aan een parachute achter de vijandelijke linies wordt gedropt met een geheime missie. En wat is die missie? God zond zijn zoon uit om ons, die aan de wet onderworpen zijn, vrij te kopen. Letterlijk staat er om ze van het marktplein te halen. Een marktplein, dan moet je wel denken aan een specifieke markt. De slavenmarkt. Zoals je die in Paulus' tijd helaas had. Regelmatig op het marktplein werden slaven te koop aangeboden. Dat is een heftig beeld dat Paulus hier gebruikt. Slaven zijn wij blijkbaar, oorspronkelijk, wij mensen. Onderworpen aan de machten van de wereld, zegt Paulus ook. Onderworpen aan de machten van de wereld. Ja, dat is een omvattende term voor alles wat ons in de macht kan hebben. Kijk, dat kunnen bepaalde afgoden zijn. Dat kunnen de machten van de duivel en de zonde zijn. Het kan zelfs, zegt Paulus, de wet zijn. Als de wet, de verboden en de geboden van God voor ons een middel worden om God vooral te behagen. Om te willen scoren bij hem. En daarmee dan eigenlijk ook weer positief willen afsteken bij anderen. Nou, dan zijn we eigenlijk slaaf geworden van die wet. Of als die wet ons juist constant het idee geeft dat we die hoge norm van God niet halen. Waardoor we steeds kleiner worden, steeds meer wegzakken. Ik haal het niet, het wordt niets met mij. Nou, dan heeft die wet ons ook in de wurggreep. Zou je kunnen zeggen. Hoe dan ook. We kunnen flink vastzitten. Gebonden door. Onderworpen aan allerlei machten. Binnen onszelf. Buiten onszelf. Maar daarvan wil de Heer God ons dus bevrijden. En daarom, zegt Paulus, zond hij zijn zoon. Met als missie, koop ze vrij. Haal ze eruit. Kun je dat voorstellen, dat je als een slaaf op zo'n markt staat? Mensen lopen langs je heen. Keuren je met hun blik. En lopen door. En je staat daar maar. Verloren en beschaamd. Tot opeens iemand komt die een enorm bedrag betaalt en je de vrijheid schenkt. Dan ben je toch de koning te rijk. Nou, dat is dus wat Christus doet. Je vrijkopen uit de slavernij. Je bevrijden. Maar daarvoor heeft hij wel moeten betalen. En toen de tijd was één slaaf vrijkopen uit de slavernij al een kostbare aangelegenheid. Laat staan de hele mensheid vrijkopen uit de geestelijke slavernij waarin zij zich bevond. Dat is een ongelooflijk hoge prijs. Maar Jezus heeft hem betaald. En wat was die prijs? Allereerst dat hij volstrekt solidair werd met ons. Eén van ons. Vanaf het prilste begin tot dat klompje cellen in de baarmoeder. Dat uitgroeide tot een foetus, tot een voldragen kind, door het geboortekanaal moest, tot in de eerste huil van die pasgeborene. Tot in de doek die hem droog wrijft, de eerste slok moedermelk die hij binnenkrijgt. Of zoals Paulus het in één kort zinnetje samenvat, het is een brief, hè? Geboren uit een vrouw. Nou, dat is net als ieder van ons. Geboren uit een vrouw. Echt mens dus. Vanaf de babyfase. Wat zeg ik? Vanaf de prilste begin. En denk daar niet te romantisch over en te vertederend. Want we lazen vanmorgen ook Lucas 2. De verhaalvorm, zeg maar, van het kerstevangelie. Nou, dat laat zien dat het voor Jezus armoede betekende. Wat zeg ik? Het bestaan van een dakloze. Er was geen plek. Voor hem. En het is tekenend voor Jezus' verdere leven. Hij deelt ons bestaan dus tot in de nood, tot in ons opgejaagd zijn, onze pijn, kortom, ons lijden. Om zo heel dicht bij ons mensen te komen. Om ons echt van binnenuit te begrijpen. En te bevrijden. Maar de kostprijs, gemeente, is nog meer dan dat Jezus alleen ons leven deelt. De prijs is uiteindelijk ook dat hij zijn leven geeft. In onze plaats. als een van ons. Aan God. Aan het kruis. Daar betaalt Jezus uiteindelijk de losprijs. Met zijn eigen bloed. Met zijn eigen leven. En daar vindt die wonderlijke transactie plaats. Christus betaalt de enorme prijs. En wij zijn bevrijd. De slavernij is voorbij. En dat vind ik nou het mooie van die brief van vanmorgen, gemeente. Dat kerst dus niet op zichzelf staat. Het is het begin. Het begin van die missie. Die goddelijke missie die zijn doel bereikt. Op Golgotha. En paasmorgen. Kerst. Goede Vrijdag. En Pasen worden in één adem genoemd. Ze horen ook bij elkaar. Door de open staldeur valt de schaduw van het kruis al. En gemeente, dat is nou niet om de kerstsfeer van vanmorgen een beetje te verstieren. Nee, dat is om kerst alleen nog maar dieper en betekenisvoller te maken. Want wat is hiervan de toepassing voor ons? Het is een persoonlijke brief voor ons allemaal tenslotte. Dat is bevrijding uit de geestelijke slavernij. En dat wij als kind aangenomen zouden worden. Vervolgt Paulus. Dat kon toen een tijd met zo'n vrijgekochte slaaf gebeuren. Hè? Dat hij of zij geadopteerd werd door diegene die hem vrijgekocht had. Een kind werd van diegene. Nou, dat betekende voor zo'n vrijgekochte slaaf, heel concreet, een vrij persoon met dezelfde rechten als diens andere, natuurlijke kinderen. En neem dit beeld even mee, onze relatie met God. Dit is dus het gevolg van Jezus' missie. Dat we door hem geadopteerd worden als zijn kinderen. Dat is toch het allermooiste kerstgeschenk. Geen slaaf meer, maar zoon, dochter van de hemelse vader. Dankzij zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Door wie ook wij, kinderen van God, kunnen zijn. Dus ook een broer. Een zus van Jezus. Want hij is het kind van God. Wonderlijk. En waar. En als je dat mag zijn, dan zou het natuurlijk wel heel dwaas zijn om weer slaaf te willen worden. En toch, helaas, gebeurt dat maar al te vaak weer. Dat je toch een soort slaaf bent. In je relatie tot God bijvoorbeeld. Als het woordje moeten jouw godsdienst bepaalt. Als christen moet je dit en moet je dat. Of als je geloof vooral een kwestie wordt van scoren. Om maar bij de Heere God in een goed blaadje te komen. En dat is eigenlijk omdat je bang voor hem bent. Dat hij afwijst. Dus probeer je maar zoveel mogelijk punten te scoren. Zo goed mogelijk voor de dag te komen. En het is angst. Het is de angst van een slaaf voor zijn Heer. Het is niet het geloof van een zoon of dochter waar liefde juist de relatie bepaalt. En liefde drijft de angst uit. Maar er zijn nog meer van die heren die ons eigenlijk weer naar de slavenmarkt willen slepen. Machten die ons echt weer in de boeien willen slaan. En ze spiegelen zich prachtig voor. Maar ze beheersen je. Zo dat je niet meer werkelijk vrij bent. Bijvoorbeeld die macht van het nooit genoeg. Nou, dat is een macht die hier in het Westen behoorlijk populair is. Altijd meer, maar eigenlijk ben je een slaaf. Het is nooit genoeg. Of zoveel de dag van vandaag, de dag waar je verslaafd aan kunt raken. Aan macht, aan status, aan drank. Aan andere verdovende middelen. Aan je telefoon. En tuurlijk, het is interessant en het is leuk. En je kunt erin vluchten. Even een kick. Maar daarna toch weer het inzicht, wat zit ik nou eigenlijk te doen? En de leegte van binnen. Slaaf kun je ook zijn van een ideaalbeeld dat je laat aanpraten. Bijvoorbeeld door die almachtige, lijkt het wel, sociale media. Als ik nou ook eens zo was. En je doet er alles voor. Om er vooral ook bij te horen. Om maar te voldoen aan dat ideaal. Maar ja, je bent zo natuurlijk niet jezelf. En je voelt je altijd weer tekortschieten. En allerlei negatieve gevoelens krijgen de overhand. En het kan zo anders. Als je weer terugkeert. Als je weer terugkeert naar dat beslissende moment. Het allerbeslissende moment. Dat je vrijgekocht bent door Jezus Christus. En dat je bij Hem echt vrij bent. Bevrijd van al het moeten. Bevrijd van al die leegte. Van die voortdurende kramp. Want voor Hem mag je zijn wie je bent. Uniek. Een kind van God. Vrij. No longer slaves. Als kind van God aangenomen. En dat adoptierecht, om het maar zo te noemen, dat heeft Christus voor ons verworven. Maar het gaat er ook om dat wij daar deel aan krijgen. Om het maar zo'n beetje klassiek te zeggen. Dat dit in ons leven ook bevestigd wordt. Anders gezegd dat we het gaan geloven. En dat we het gaan ervaren. Nou, daarvoor zendt God nog een keer. Hij doet geen half werk. God heeft in ons hart de geest van zijn Zoon gezonden. Opnieuw zendt God iemand uit. Eerst zijn Zoon, en we vieren dat vandaag. Daarna zijn geest. Dat vieren we met Pinksteren. En zo komt God nog dichterbij. Niet alleen één van ons. Nee, in ons. In ons hart. Om ons zo dus van binnenuit helemaal ervan te overtuigen wie wij mogen zijn in Hem, door Hem. Vrije kinderen. Vrije zonen en dochters. Van Hem. En ze worden dus in die kerstbrief van Paulus niet alleen kerst en Goede Vrijdag en Pasen in één adem genoemd, maar ook kerst en Pinksteren. Vandaar dus dat thema. Als kerst en Pinksteren op één dag vallen. Ik tikte dat van de week voor de gein even in op Google. En dan krijg je tegenwoordig als eerste antwoord van AI. ChatGPT. Ik weet ook niet hoe die daar komt, maar dat is het eerste wat ik dan zie. Over macht gesproken. Maar dit terzijde. En weet je wat die AI zei? Als kerst en Pinksteren op één dag vallen, betekent dat in figuurlijke zin dat iets nooit zal gebeuren. Het is een uitdrukking voor een onmogelijkheid. Vergelijkbaar met als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat wijst op iets dat nooit zal plaatsvinden, omdat Pinksteren altijd 50 dagen na Pasen is. Grappig. AI had dus wel door dat mijn thema een soort verdraaiing was van het gezegd als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. En die uitdrukking betekent inderdaad dat iets nooit zal gebeuren. Maar goddank is het hier in die kerstbrief van Paulus anders. Want daar worden ze gewoon in één adem genoemd. Daar hebben kerst en Pinksteren juist alles met elkaar te maken. Daar vallen ze bij wijze van spreken op één dag in ieder mens die gelooft. Kijk, zonder Pinksteren zegt kerst je ten diepste niets. En dan bedoel ik dus de betekenis, de intentie, de echte betekenis van kerst. Het doel van Gods missie. Zonder Pinksteren zegt dat ons eigenlijk niks. Doet het ons niks? Helpt het ons niks? Of zoals ooit ene Silesius zei, misschien dat de ouderen die opmerking wel eens vaker vroeger in de kerstspreek hebben gehoord. Al was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren, maar niet in u, dan bent u nog verloren. En laat hem positief duiden. Dat is dus precies de bedoeling van Pinksteren. Dat Jezus in ons hart komt. Dat ons hart, zeg maar, de kribbe wordt waarin hij terechtkomt. Dat we gaan geloven. Dat we daardoor ook gaan ervaren. Dat we door hem Gods kind zijn. Dat doet de Geest in ons. Hij leert ons zelfs God te kennen. En met hem om te gaan als Abba. En dat is niet die Zweedse band van een tijd terug. Nee, Abba is een Aramees koosnaampje uit die tijd. Die Joodse kinderen voor hun vader gebruikten. Abba, oftewel papa. Lieve vader. Nou, dat leert de Geest ons. Dat we die intieme band met de Heere God mogen hebben. Dus niet die van een slaaf, naar zijn slaven drijven, naar zijn heer, maar van een kind, naar zijn vader, naar zijn moeder. Een vader zoals geen aardse vader kan zijn. Want deze vader, deze Abba, die kent je namelijk helemaal. Die begrijpt je helemaal. Die aanvaardt je in Christus helemaal. Het is een lieve vader bij wie we mogen schuilen. En wiens hart we mogen voelen bonzen. Van de allerdiepste liefde voor ons. En dan hoeven we ook niet zoveel meer te zeggen. Stil zijn. Zoals Timo. Die ik gisteren zag op een reportage van Rijnmond. Timo was vroeger een hooligan bij Feyenoord. En hij zag menig politiecel van binnen. Hij ging overal naartoe, binnen- en buitenlandse wedstrijden. En daaromheen bezocht hij allerlei stadions. Een kerk zag hij niet. Die kende hij wel, want zijn vader was voorganger. Maar hij had er helemaal niks meer mee. Hij vond het vooral één grote hypocriete bedoeling. Hij ging voor zichzelf. Maar hij ontdekte hoe leeg het ook was. En toen hoorde hij toch weer dat verhaal over die vader. Dat prachtige verhaal van Jezus over die vader met die twee zonen. Die ene zoon, die erop uittrok. Weg. Op toer, zeg maar. Maar daarbij uiteindelijk alles verloor. Zijn vriendschappen, zijn geld. Hij zat letterlijk bij de beesten, bij de varkens. En toen ging hij terug. En wie stond er op de uitkijk? Zijn vader. En die sloot hem in de armen. En nam hem aan. Opnieuw. Als zijn eigen kind. En toen Timo dat vertelde. Toen stokte hij. Toen kon hij niet meer verder. Toen werd hij overmand door emoties. En de journalist vroeg: waarom raakt dit je zo? Hij zegt: omdat ik weer besef hoe diep die liefde van God is. Hoeveel hij van mij houdt. Nou, dan vallen dus kerst en Pinksteren op één dag. Als Jezus zo in je hart is. En als toch die andere stemmen dan weer gaan klinken. De stem van twijfel, van schuldgevoel, van schaamte. Dan klinkt daar altijd weer die andere stem. De stem van de Geest. Die roept in ons: Abba. Vader. En het is veelzeggend dat het hier in de tegenwoordige tijd staat. Want die Geest, die houdt niet op. Die blijft roepen. Door alles heen. Tegen alles in. Abba, Vader. Luther, dat is van wat langer geleden. Maar die kon het altijd wel heel pregnant duidelijk zeggen. Hij zei: wanneer wij allerdiepst midden in zo'n schrik voor de wet staan en de zonde als het ware boven ons dondert, de dood ons doet sidderen en beven, de duivel allergruwelijks brult dan begint de Heilige Geest in onze harten te roepen. Abba. Lieve Vader. En zegt Luther, dit roepen van hem is veel machtiger dan het geroep van wet, zonde, dood en duivel. Al klinkt het nog zo geweldig en verschrikkelijk. Het roepen van de Geest breekt en dringt met alle macht door wolken en hemel heen. Komt voor Gods oren en wordt verhoord. En zo is het. Tot slot. U merkte het. In die kerstbrief van vanmorgen, hoe kort ook, kwam veel aan de orde. In feite ging het over de drie enigen. Hè? Over de Vader die zond. En die we mogen kennen als Abba. Lieve Vader. Over de Zoon die geboren werd om ons vrij te kopen. Door wie wij vrije kinderen van God mogen zijn. En over de Geest. Die ons dit geweldige resultaat daarvan te binnen brengt. Daarom lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Ere zij God. Amen. Het is nu een muzikaal meditatief moment om het voor uzelf nog eens te overdenken en jij ook. En Emma Becker zal op de harp spelen Pour Raphaël van Serge Lancin. Prachtig, dankjewel. We gaan nu met elkaar zingen uit het vorige liedboek, gezang 244. Het is een heus Pinksterlied, maar dat krijg je als Kerst en Pinksteren op één dag vallen. Eerste, het tweede, derde en vierde couplet van gezang 244. Samen danken. We doen ook voorbeden voor Armand de Bruin, die in de afgelopen week in het ziekenhuis terechtkwam. Zijn gezondheid is ook kwetsbaar En toen kreeg hij het RS-virus, wat in zijn geval gevaarlijk is. Maar gelukkig sloeg de behandeling daar goed aan en is hij weer thuis. We zullen voor hem en zijn vrouw Marianne bidden. En ook is de voorbeden gevraagd voor Miranda Scholten. Zullen we samen danken en ook bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enigen, wij aanbidden u om wie u bent. Lieve Vader, Abba, wij danken u dat u uw Zoon en uw Geest heeft gezonden, heeft uitgezonden om ons tot uw kinderen aan te nemen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent en dat u zich heeft laten zenden. En dat u die prijs betaalde, helemaal het voor ons volbracht. Heilige Geest, dank u dat u het ons te binnen brengt. En dat u in ons blijft roepen, Abba, Vader, tegen al die andere stemmen in. We danken u voor wie u bent en voor wat u ons geeft. En bewaar ons ervoor opnieuw slaaf te worden. Slaaf van alles en nog wat. Bewaar ons voor die terugval. En wij bidden u om vergeving als dat wel gebeurde. Of gebeurt. Bevrijd ons dan opnieuw. In de naam van uw lieve Zoon, door de kracht van uw Geest. En dat we van daaruit kunnen strijden tegen al die machten met uw wapenrusting aan. Wij bidden u voor mensen die verslaafd zijn aan wat dan ook. Aan middelen, aan porno, aan gokken. Het kan zoveel zijn. En wat is dat? Een gevecht vaak. Voor hen, maar ook voor hun omgeving. Geeft u moed en kracht en bevrijding. En wij bidden u voor al die mensen, ook die organisaties zoals De Hoop en andere instanties, die zich juist voor deze mensen inzetten. En leer ons ook met uw ogen te kijken naar ieder mens. Wij bidden u voor hen die onvrij zijn, ook vanwege hun geloof. Dan denken we aan broeders en zusters op deze wereld die vervolgd worden. Omdat ze u kennen. Omdat ze u vervolgen. O God, geeft u volharding. En wij danken u voor onze vrijheid hier. Een groot geschenk. Dat we die vrijheid niet zullen misbruiken. Om vooral voor onszelf op te komen. Voor onze vrijheid van meningsuiting, voor onze vrijheid dit en dat, die ten koste gaat van anderen. Dat is toch niet zoals u het bedoeld heeft. U maakt ons vrij om te dienen in liefde. Leer ons die weg van uzelf. Wij bidden u voor onze gemeente. Wij bidden u voor de zieken. Wij bidden u voor Armand, die gelukkig weer thuis mag zijn. We bidden u om herstel, om nieuwe kracht voor hem. En we denken ook aan zijn vrouw Marianne. Houdt u hen beiden in uw handen. Dat bidden we ook voor Miranda, die allerlei onderzoeken moet ondergaan. Voor wie het psychisch vaak ook heel zwaar is. Schijn met uw licht in haar bestaan. We bidden u ook voor haar moeder, voor Sjaan. En voor alle die bij hen horen. We denken ook aan de andere zieken die we nu niet bij name noemen, maar u kent hen als geen ander. Wij bidden u voor de mensen die rouwen, die verdriet kennen. Wij bidden voor ieder voor wie dit kerstfeest niet makkelijk is. Waar de barsten doorheen lopen. Van gemis, van onmacht, van beperking, van verdriet. Ontfermt u zich over hen, over ons allen. En dat we hoop mogen blijven houden. omdat u voor ons gekomen bent en ook zult komen. Alle duisternis krijgt dat licht niet uit. Sterker nog, uw licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet kunnen overwinnen. Uw licht, uzelf, zult winnen. En wij door u en met u. In de stilte van ons hart willen we dat met u delen wat toch te persoonlijk is om hardop uit te spreken. U hoort ons. U kent ons. Hoor zo onze gebeden, aanvaard onze dank en onze aanbidding. In de naam van uw lieve Zoon, onze geboren Heer, onze opgestane Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment, dat zal worden ingeleid door onze diaken van dienst Dirk Hakkesteeg. Daarnaast zal het tijdens het collectemoment opnieuw harp muziek zijn. Nu zal Emma bijgestaan worden door haar moeder Nelly. En samen zullen ze Oh Holy Night spelen. Een harparrangement van Sylvia Woods. Daarna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. En is hiervoor aan nog het korte kindermoment. Maar eerst dus het collectemoment met Dirk.
Goedemorgen gemeente, dan mag ik na zo'n geweldige preek een beroep doen op uw persoonlijke rijkdom in geldige zin. En u mag ook vanmorgen uw gaven weer geven in een tweetal collectes voor diaconie en pastoraat. De eerste collecte, dus de diaconale collecte, is voor de Kerk in Actie, Stichting Kerk in Actie en dan Samen tegen Armoede. Met kerst collecteert Kerk in Actie voor mensen in armoede in Nederland. Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school. De voedselbank kraakt onder de groeiende vraag van en schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe verzoeken. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven die echt helpen. Van directe hulp tot structurele oplossingen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit. Moeten we helaas constateren. Volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de armoedegrens en 1,2 miljoen daar net boven. Zullen we samen daar iets aan proberen te doen? Steun ons in die strijd tegen de armoede, zodat het licht van kerst en onze rijkdom iets mag helpen om hun te verlichten. En de tweede is zoals gebruikelijk voor de Goudse kerken om zo de pastoraat en de eredienst in stand te houden voor allerlei activiteiten. Vergeet u ook de melkbussen niet en de zendingsbusjes bij de uitgang. U mag geven via de code of via de QR-code in uw bank, want er zitten heel veel mensen hier die normaal niet hier zijn, maar wees vrij om die code of die QR-code te gebruiken. Zegt u nou, ik heb mijn kerstenvelop net omgekeerd om mee te geven. Ik sta en de kerkrentmeester staat bij de andere uitgang met een collectezak voor de diaconie. en met een schaal voor de kerk. Mag ik beide collectors van harte bij u aanbevelen en dat de Heere uw gaven mag zegenen. Dank u wel.
Zijn de kinderen er al? Ze komen eraan. Mooi. Kom maar hiervoor bij de stal. Tafel met stal erop. Voorzichtig, want de stal is intussen na 5 weken best wel een beetje kwetsbaar geworden. Hij is al 2 keer omgegaan, dus hou een beetje afstand. Zeg ik uit eigen ervaring. Ik ben eigenlijk benieuwd wie van jullie iets meegenomen heeft. Wie is dat? Want als het goed is, komt er ook vandaag... Ja, daar zie ik al iemand. Jij. Jij hebt iets bij je, hè? Kom maar. Laat maar eens even zien. Wat is dat?
Een schaap.
Is dat het enige wat er vandaag nog bij komt? Of
nee.
Wie komt er nog meer bij?
Herders.
Herders. En waar zijn de herders? Ah, daar komen de herders. Zet ze maar voorzichtig neer. Schapen en de herders. Ja. Voorzichtig hier met die stal hoor. Want niet tegenaan leunen. Zou jammer zijn. Als de stal nou precies vandaag instort. Toch? En waarom kwamen er vandaag... Even centraal. Waarom kwamen er vandaag herders... En schapen bij. Weet jij dat? Waar ging het vandaag over in de kindernevendienst?
Over dat de herders het kindje Jezus vonden.
Ze vonden het kindje Jezus, de herders. Klopt dat?
Ja.
Ja. En door wie werden ze naar dat kindje Jezus gewezen?
Door de
engelen. Ja. Ja, prachtig. Nou, er is intussen in de afgelopen 4-5 weken heel veel in de stal bijgekomen. Hè? Jozef en Maria, Jezus natuurlijk, de os en de ezel staan er en de schapen vandaag en de herders. Maar er is eigenlijk nog best wel plek. En dat is mooi, want bij Jezus is plek. Sterker nog, als je niet op kerst bij Jezus uitkomt, weet je wat het dan is? Dan is je kerst mis. Kerst is dan mis. Dat is een doordenker. Met Jezus wordt je kerst helemaal vol en helemaal goed. Welkom zijn we allemaal bij de koning. En dat lied gaan we vandaag voor de laatste keer dit jaar zingen. En daarna mogen jullie terug naar je papa en mama. Christian mag voor de laatste keer naar boven. Het is voor jou ook een hele topsport vandaag. Maar dank voor het mooie spel op de vleugel, op het orgel. En dat denk ik natuurlijk ook aan onze beide harpisten, Emma en Nelly, vanmorgen. Als Davita's zouden we kunnen zeggen, als David, beroeren jullie de snaren van onze ziel. Dank jullie wel. De techniek, de koster en iedereen die ook achter de schermen meewerkte. Na de zegen zingen we als ons alternatief gezongen amen. Het eren ze God met een nieuwe tekst. Gisteravond zongen we de klassieke tekst. Vanmorgen een nieuwe tekst. De melodie is wel hetzelfde trouwens. En daarna zal Christian nog op het orgel het bekende Halleluja uit de Messiah van Handel spelen. En op het scherm zijn er dan nog foto's te zien van de kerstmusical van afgelopen zondagmiddag. Nou, daar past dat Halleluja zeker ook bij. Want wat zijn we blij en dankbaar voor die prachtige musical en al die mensen die eraan meededen en ervan getuigen waren in een volle Pauluskerk. Ik verzoek u op te staan van uw plaatsen. Want we mogen allemaal deze kerk verlaten en thuis ook het kerstfeest ingaan met de zegen van onze goede God, de drie enige. Ontvang die zegen en deel hem ook uit. Wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, onze geboren Heiland, en de liefde van God, onze Vader, Abba, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allemaal. Thank you. Dag dames. Je ziet er echt wel dames uit nu, moet ik zeggen. Dus vandaar dat ik dat ook zeg. Allemaal wel in stijl zo. Hebben jullie een kleurstelling afgesproken of dat niet?